Maar moet ik zeggen, ik hou echt heel erg van een borreltje en een feestje hier en daar. Dus voor nu ben ik niet van plan om dat op te geven. Nee, ik ben ook nog student, dus ik geniet daar heel erg van. Maar ik denk misschien dadelijk inderdaad in 4 jaar of zo, als je een beetje het jonge leven uit begint te gaan, dan lijkt het me leuk om dat misschien voor een tijdje inderdaad wel wat serieuzer te gaan doen dan.
Sport en politiek. De sportieve zetel.
Politieke visie geven.
Ik heb hier zeker wel ook een mening over.
Ja, ik denk sowieso niet met excuses.
Krijgen ze niks meer voor elkaar? Of hoe zit dat?
Naar Albanië toe.
Daardoor werd de race weer een beetje spannend.
Show eromheen, het blijft natuurlijk wel Amerika.
We zijn weer terug bij de sportieve zetel. En de warme stemmen klinken weer door de microfoon, Mike.
Ja, we zijn er weer, hè? Aflevering 2 alweer.
Aflevering 2 van seizoen 2 en we gaan lekker door. En vandaag een vol programma. Maar allereerst, Mike, wat viel jou op afgelopen week?
Wat mij toch meest opviel afgelopen week was dat die Iraanse klimster, die wat zonder hoofddoek op de Aziatische Spelen naar boven klimde tijdens haar wedstrijd. Geen hijab draagde.
Geen hoofddoek, ja.
Geen hoofddoekje, ja. En vervolgens meldde dat de BBC dat ze vermist was. En nu duikt ze ineens weer op in Iran.
En die heeft ook dan niks gezegd dat er niks aan de beurt aan de hand was, zeg maar.
Nou, haar verklaring was dat het een ongelukje was. Dat ze bezig was met haar schoenen en weet ik wat allemaal. En in één keer moest ze starten. En in alle vluggigheid is haar hoofddoekje vergeten. Maar het had niks met een statement te maken.
Oké. Dus... Dus helemaal geen statement willen maken ook eigenlijk?
Volgens haar, toen ze terugkeerde in Iran, deed ze dat verklaring en wilde ze dan geen statement meer maken, maar was het gewoon een foutje.
Oké. Ja, ja. Ja, en wat ons allemaal denk ik wel een beetje opviel, zit natuurlijk ook wel meer mensen in de studio. Misschien even netjes om te zeggen, om die ook even voor te stellen. Max is weer aangeschoven, hallo.
Ja, ik hoop me denk ik niet meer voor te stellen.
Nee,
ik hoop toch dat ze nou wel weten.
Vaste waarde inderdaad. En Laurens is er ook. Die hoor je natuurlijk ook altijd al onder de fantastische jingles. Goed dat je er vandaag ook bent.
Nou, de credits. Dankjewel, jongens.
Ja, en straks heb jij wat over de Formule 1, want daar is ook wel wat over te doen. Maar nog even terug naar het voetbal, want we hadden weer wat ophef afgelopen weekend. Namelijk over de voetballer Kuktu, als ik dat goed uitspreek.
Kuktu, ja, van Feyenoord, ja.
Altijd lastig, hè. Maar van Feyenoord inderdaad, de aanvoerder in principe. En het weekend stond in de Eredivisie in het teken van LHBTI-acceptatie.
Dan dragen ze een captionband, een aanvoerdersband met de regenboogvlag en dan One Love erop.
Ja, alleen de aanvoerder van Feyenoord weigerde dat. En dat zorgt natuurlijk altijd voor wat ophef op Twitter en ook wel op andere plaatsen, organisaties natuurlijk, die zich daar druk om maken. En ik heb het ook wel een beetje gevolgd en natuurlijk de talkshow stroomt dan ook weer vol, want dat is ook wel een beetje een trend, hè, dat we er dan op de late avond over gaan napraten. En welk fragment me dan eigenlijk ook wel opviel is bij 7:30 op SBS6. Waar dominee Gremdraad, ja, dat is natuurlijk een typetje. Dat is eigenlijk Paul Hanen, die zat daar zo'n beetje achter, weggestopt in de studio. En aan tafel hadden ze het over dat item. En hij maakte eigenlijk wel een hele mooie opmerking, vond ik. Want hij zei van, die voetballer heeft gezegd, ik doe dit vanwege mijn geloof niet meer.
Hij wilde die band niet dragen.
Hij deed het vorig jaar wel, trouwens.
Een jaar tijd kan veel veranderen, maar ja. Hij doet het uit een overtuiging. En dan, hij zelf zegt van, ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen, ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Maar hij voelt zich gewoon niet genoodzaakt om die band dan te dragen. Dat is zijn vrije keuze, neem ik aan.
Ja. Ja, ik vond het wel bijzonder, want als je af en toe die spreekkoren hoort, we hebben het vorige week volgens mij ook over gehad. Dan ging het ook een beetje over die coming-out van Iker Casillas natuurlijk, of gehackt Twitter-account dan. Volgens mij is die acceptatie in de voetbalstadions nog niet helemaal op orde, maar goed, we gaan het zien. En Paul Hanen had dus in die uitzending wel een goede op zich van, hij zegt eigenlijk, dit zegt ook wel iets over de acceptatie en juist dat misschien dat geloof wat meer een afkeer heeft tegen, tegen LHBTI'ers was misschien niet helemaal lekker verwoord. Want,
nee, want het kwam een beetje over alsof alle moslims homo's haten, terwijl dat helemaal niet is. Ja. En dat zei Kuksi ook van, ik haat ze niet, maar ik voel me gewoon niet genoodzaakt om dat te dragen. Ja. Je kunt je afvragen van, het is natuurlijk wel zo dat hij zijn eigen keuze om niet te dragen. Is het dan slim van Feyenoord om hem tot aanvoerder te benoemen? Dan kun je van tevoren, je weet van tevoren al in het voorseizoen al,
het gezicht van het team.
Het gezicht van het team, gezicht van de club. Maar goed, ja, daar hebben ze van geleerd. Ze hebben trouw nog ook die band gegeven en heeft hem wel gedragen. Dus allemaal al is die, hadden ze het gewoon denk ik beter kunnen aanpakken.
Ja, Max, hoe kijk jij hiernaar?
Ik zie een beetje als van een mug wordt weer een olifant gemaakt. Zo kijk ik ernaar. Weet je, die jongen heeft het volgens mij gewoon duidelijk uitgelegd. In zijn religie kan je dat niet ondersteunen. Maar hij heeft duidelijk in het statement ook gezegd, ik heb er wel respect voor. Iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil. Maar daarom draag ik die armband niet.
Ja, en het zit denk ik ook dieper. Hij is natuurlijk Turks International. En dan als je dan terugkomt in Turkije en je hebt die band gedragen, dan zal je ook nog wel een hele hoop haat over je heen krijgen. Dus dat is misschien ook wel een soort van bescherming dat hij niet gedaan heeft.
Nee, ja, er was een heel mooi voorbeeld. Vroeger speelde een verdediger bij Vitesse, ik ben even zijn naam kwijt, uit Georgië. Die heeft toen ook die band gedragen. En die kwam toen in zijn thuisland en heeft allemaal doodsbedreigingen gekregen. Want die achterban daar, die zijn daar streng op. En weet je, het is een gozer van 21. Ja, die wil dat niet aan zijn broek hebben.
Ja, hij is pas 21, hè. Dus, ja, dan iedereen maakt keuzes op een leeftijd.
Ja, dat was Kashia.
Ja, klopt.
Een ongelukkige samenloop was van omstandigheden.
Ja, en over ongelukkige samenloop van omstandigheden, daar hebben we het straks in onze rubriek de emotie van de week ook nog even over. Want dat gaat namelijk over Qatar. Maar eerst tijd voor actueel nieuws. En dat komt uit de Formule 1-wereld. Daarom ook vaste Formule 1-watcher Laurens. Die is aangeschoven vandaag. Je hoorde hem net al een beetje.
Ja.
Want Mike, er zijn wat dingen te doen. Over de budgetcaps kregen we te horen. Nick de Vries gaat als tweede Nederlander meedoen. En wat kreeg je eigenlijk allemaal mee van die...
Dat is natuurlijk een hoop gebeurd natuurlijk. Max Verstappen, wel geen wereldkampioen, hebben we vorige week ook eventjes over gehad. Nu blijkt dat hij... Volgens mij zijn ze een paar miljoen over een budgetcap gegaan. Dat gaat niet over dit seizoen, maar het seizoen daarvoor, als ik het goed heb.
Ja.
Er komt een tweede Nederlander, Nicky de Vries, komt erbij. En er komt een nieuwe race bij volgend jaar. De derde race in Amerika.
Precies.
En Laurens, jij zijn me al aandachtig aan te kijken, dus jij weet daar sowieso mee over.
Ja, er is weer genoeg te doen. Het is natuurlijk ten eerste even leuk om te benoemen dat Max Verstappen nu eigenlijk virtueel dan nu nog twee kampioenschappen heeft gewonnen. Maar ja, eigenlijk niet zonder controverse. Want vorig jaar was natuurlijk al heel erg de vraag van is het nou al eerlijk gegaan allemaal? Nou, nu blijkt dus, misschien handig om even uit te leggen, alle Formule 1 teams werken met een budget cap sinds dit jaar. Dus dat betekent dat ze in totaal maximaal 145 miljoen euro mogen uitgeven per team aan hun auto. En daar moet alles in zitten.
Ja.
Ja, de rest zijn onderzoeken
behalve
gedaan.
Behalve de salarissen van de coureur, die zit daar bijvoorbeeld niet in. Hè?
Bijvoorbeeld. En de salarissen van de top 3 medewerkers.
Het maken, het ontwikkelen van de auto en verbeteren onderdelen, dat soort dingen, dat zit er allemaal in.
Exact. Ja. Maar goed, dat is heel moeilijk te meten, punt 1. Dit is ook eigenlijk een soort pilot, hè? Dat doen ze nou voor het eerst. Maar ja, nu is er na onderzoek toch gebleken dat Red Bull vorig seizoen inderdaad, dus niet dit seizoen, maar vorig seizoen, toen Max voor het eerst is wereldkampioen is geworden, dat ze dat hebben overschreden. Nou, er is al een paar weken van alles om te doen. Want ja, hoe ga je dat dan bestraffen? Het is niet met heel veel geweest. Nou, een paar miljoen is natuurlijk heel veel geld.
Ja, hoe bestraffen ze dat? Is dat in één keer van, pak je wereldtitel af? Zijn er een paar punten? Is het een geldboete? Want ik kan me voorstellen, als je het geld hebt om die budgetcap te overschrijden, dan is een geldboete natuurlijk een lachertje als straf. Want dat gaat ieder team dat doen.
Nou, precies. En dat is ook de discussie nu. Want Mercedes heeft onder andere al gezegd van, ja, luister jongens, als er een simpele geldboete opkomt, dan gaan wij dit jaar ook maar eens even die budgetcap overschrijden om dan misschien nu alsnog het wereldkampioenschap te kunnen beïnvloeden. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Dus nou heeft de oud-baas van Formule 1, Bernie Ecclestone, heeft een interview gedaan. En die zegt van, nou, ik verwacht dat er daadwerkelijk ook WK-punten gaan afgetrokken gaan worden van vorig jaar. Nou, waarschijnlijk is het in ieder geval dat Max dan met terugwerkende kracht die titel verliest. Maar het kan wel zijn dat Red Bull dus punten gaat verliezen.
Ja, maar dan als hij dan zeg maar iets van vorig jaar 3 punten verliest, dan is hij op papier nog steeds wereldkampioen, toch?
Ja, dat is waar. Dus, want dat zal denk ik naar mijn verwachting ook nooit gebeuren dat ze nou die titel gaan afpakken. Want dan is heel de Formule 1 niet meer geloofwaardig. Ja.
Nee, dat lijkt me ook niet.
En hoe kijk je daar dan als vaste Formule 1 kijker naar? Sowieso heeft de FIA soms al wat besluiten waar je vraagtekens bij zet. Maar hoe beïnvloedt dit jouw kijken, zeg maar?
Ja, nou weet je, kijk, ik ben dan nog een... ik let wel op dit soort details. Ik vind het interessant om te volgen. Maar ik denk dat voor de gemiddelde fan dat het gewoon ja, door de bomen het bos niet meer te zien is zo. Weet je, het moet gaan om het racen. Hè? Het moet gaan om entertainment en hè, rivaliteit. Maar het gaat nu allemaal om de regeltjes. En ik denk dat ze daar wel iets in mogen aanpassen inderdaad. Daar wordt ook heel veel om gevraagd, ook vanuit de raceteams zelf. Want je zag bijvoorbeeld ook hè, toen Max nu voor de tweede keer wereldkampioen werd. Dat hij eigenlijk... Dat eigenlijk niemand wist of hij het nou echt is geworden, ja of nee. Zelfs de Formule 1 team zelf niet. Dus...
Ja, hij wist het later dan de media, zeg maar.
Ja, dus dat levert ook wel aparte tv op.
Maar we hebben misschien volgend jaar nog een andere Nederlander om ons druk over te maken. Want we krijgen ook een tweede...
Nick de Vries. Ja. En het mocht even duren, want hij is natuurlijk al 27. Hij heeft alles gewonnen wat er te wonnen valt eigenlijk. Dus Formule 3, Formule 2. En hij was eigenlijk aan het wachten op een stoeltje... En nu is het dan ook zeker, hij gaat rijden volgend jaar, dat is hartstikke leuk. Toch is het wel een hele kluif voor hem waarschijnlijk, want hij heeft één race pas gereden. Dus de vraag is even, hoe gaat dat lopen nu? Want ja, hij moet zichzelf toch gaan bewijzen volgend jaar.
Maar kan hij dan nu ook weer vaker gaan racen al in dit seizoen? Of?
Nee, dat is waarschijnlijk niet het geval, want hij was nu eigenlijk testcoureur van Mercedes. Maar ja, het is nu bekend dat hij daar volgend jaar niet gaat racen, dus hij gaat nu ergens anders heen. Dus hij zal dit jaar waarschijnlijk niet meer in actie komen, waardoor het dus nog spannender wordt volgend jaar voor hem.
Oké.
Ja, en dan komt er natuurlijk ook nog een derde race bij in Amerika. Hoe zit dat precies, de Formule 1 in Amerika? We hebben natuurlijk Austin en...
Als paddenstoelen komen ze daar uit de grond. Hè?
Ja. Ja, dus Austin heb je en je hebt...
Miami
natuurlijk. En dan komt natuurlijk die straatrace in Las Vegas erbij.
Ja, dus je hebt nou drie races in Amerika, als ik het goed zeg. En dat is best wel veel, want het is er altijd één geweest. Nou, hij heeft met name te maken met het opkomende populariteit van Formule 1 in Amerika.
Ja, ze zijn nog wel NASCAR in die 500 gezin natuurlijk.
Precies, vroeger hoorde je heel vaak, hè, we hebben onze eigen Formule 1, dat is IndyCar. Maar tegenwoordig zien ze het wel als twee losse dingen. Heeft Netflix natuurlijk ook veel aan bijgedragen met hun serie. Dus dat wordt wel heel, heel druk ook, want het is een hele volle kalender nu. Maar je merkt wel, kijk, Formule 1 staat nu onder het management van Amerika, een Amerikaans bedrijf.
Okay.
Dus die willen er echt entertainment van maken.
Heeft dat dan ook echt entertainment of is het gewoon ergens een circuit in de middel?
Lijkt me in ieder geval leuker om in Las Vegas te rijden dan ergens om een circuit in Saoedi-Arabië waar 200 meter verderop een oliedepot in de fik vliegt. Toch?
Ja. Dat hoor je nu ook wel. Hè. Dat is, kijk, aan de ene kant moet er dus geld verdiend worden. En met name die rijke oliestaten, die hebben heel veel geld over voor zo'n Formule 1 race. En in Amerika wordt er ook veel geld uitgegeven. Maar willen ze wel nu toch een echt eigen handtekening erop zetten. Hè, van dit is Miami en wij leggen nep water neer. Dat gaan we afwachten. Las Vegas moet wel heel spectaculair worden waarschijnlijk. Maar ja, je ziet ook andere circuits komen ze onder druk te staan.
Maar ik heb nog wel een kleine vraag aan Laurens. Want we krijgen dus Nick de Vries. Dat is natuurlijk een Nederlander en dat is hartstikke leuk. Maar denk je dan dat hij ook die support
ook
krijgt van Nederland?
Hè? Ook echt Nederland.
Ja, een echte Nederlander deze keer. Maar denk je dan als Formule 1-kenner dat hij ook die support krijgt van Nederland die Verstappen krijgt? Of denk je dat iedereen nog steeds bij Verstappen blijft dan Nick de Vries een beetje achteraan loopt?
Dat is dus een interessant puntje. Want je hoort nu ook vanuit allerlei hoeken dat... inderdaad, Nick de Vries is net zoveel Nederlander als Max, wil ik er toch even bij zeggen, jongens. Nee, maar...
Niet onze Max, hè, maar Max Verstappen.
Oh ja, niet onze Max. Nee, ja, onze Max natuurlijk ook. Hè, maar,
is ook gewoon Nederlands, hoor.
Nee, maar hij heeft... Je hoort bij Nick de Vries wel eens dat hij, dat heeft hij laatst ook weer in een interview gezegd, dat hij zegt van ja, Nederlandse markt is niet mijn markt, zegt hij. En daar wordt wel eens gezegd van goh, hij is niet zo goed voor zijn eigen fans uit Nederland. Ja, gaat dat dan ook inderdaad andersom zo zijn, dat daar de Nederlandse fans denken van goh, het is wel een Nederlander, maar daar hebben we toch wat minder verbinding mee.
Of juist fans uit andere landen die hem juist gaat steunen. Een beetje de onderdok van even stappen, watch out, I'm coming.
Ja, dat zou dus ook kunnen. Maar goed, dat is dus de positie, die moet hij zelf nu gaan
is
maken.
Is hij echt net zo goed als Verstappen?
Ik denk van niet. Heeft er met name mee te maken dat het ook wel een tijdje geduurd heeft voordat hij een stoeltje kreeg natuurlijk. Dus hij steeds... Maar goed, kan ook zijn dat hij gewoon inderdaad de underdog is, maar ik verwacht het niet.
Maar dat heeft toch ook gewoon met financiën te maken? Je moet zo'n stoeltje kopen?
Deels.
Maar sommigen doen dat, hè. Sommigen kopen inderdaad... die doen dan sponsoring van het bedrijf en dan krijg je zo'n stoeltje. Maar dat zie je ook vaker van coureurs als Fiat en Latifi. Ja, die kunnen er helemaal geen pepernoot van.
Maar papa heeft gedokt.
Ja. Maar ja, dat heeft Max Verstappen ook niet gehad. En die heeft wel vanaf zijn 17e al een stoeltje gekregen. 16e zelfs op een gegeven moment. Dus die... maar goed, het is afwachten. Het is echt, niemand weet hoe het gaat lopen. Voor hetzelfde geld gaat het heel goed. Maar ja, het kan ook helemaal fout gaan.
Ja, er gebeurt wel veel in die Formule 1-wereld in ieder geval. geen saaie sport. Misschien dat was tot een paar jaar geleden nog wel. Of nou, dan keek niemand ernaar. Even kijken, het is alweer tijd voor onze volgende vaste rubriek. En dat is meestal met Veronique, die hier heel enthousiast in de studio zit. Maar we gaan er even bellen.
Hallo.
Hallo. Ja, je bent nu in de studio.
Goedemiddag, dan is het nu tijd voor onze
volgende rubriek. En daar moet nog een geluidje voor komen. Launus is daar druk mee bezig. De?
Dressuretijd.
De dressuretijd, ja.
De dressuretijd.
Het is alweer zover.
Veronique, het is tijd voor de dressuretijd. Wat heb je deze week voor de paardennieuws?
Ja, dit keer gaat het over het paardennieuws uit Engeland. We hebben het al eerder over gehad, hè, over de Queen en over het paardenrennen daar. En dit keer gaat het over Prins Charles. Want hij verkoopt de 12 renpaarden van de Queen. Hij heeft er 37 van haar geërfd. Maar hij gaat er dus nu
toch 12 veilig. In eerste instantie, mijn eerste vraag is, wat moeten ze met al die paarden?
Ja, het is natuurlijk heel commercieel. En de Queen vond het paardenrennen heel leuk. En die verdiende daar goed aan en die fokte. Dus ze hebben over het algemeen volgens mij iets van 60 paarden. En daarvan heeft Charles er de 37 nog geërfd van zijn moeder.
En dan doen ze die paarden, doen ze daarmee fokken of doen ze daar wedstrijden mee rijden? Of is dat een verdienmodel of is dat gewoon, staan die daar gewoon om Buckingham Palace heen in het gras te grazen?
Nee, zeker niet. De fokkerij is dan heel erg commercieel. En er worden dan dus nu, worden er nog 30 veulens verwacht van de paarden van de Queen. En die zullen dan ook veel geld opleveren, omdat dat dus de laatste gefokte veulens van de Queen zijn.
En het wordt niet een beetje als gek gezien dat die Charles nu ineens 12 paarden dumpt?
Ja,
hij dumpt
wel.
Volgens mij brengen ze heel veel geld op.
Ja,
en die veiling zal natuurlijk ook heel veel geld opleveren. Want ja, het zijn toch wel waren de paarden van de Queen. Maar inderdaad, de meeste mensen vinden het jammer dat Charles het een beetje wil afbouwen, weet je wel. Maar hij zegt zelf, Charles wil besparen, want hij vindt, eigenlijk wel grappig, hij wil een kleinere monarchie die wat representatiever is voor de hedendaagse samenleving.
Dus hij spiegelt zijn paarden af op de Engelse bevolking?
Ja, ik denk het. Ik weet het niet helemaal. Maar
Het is natuurlijk ook een erg strategische zet. Jij benoemde het al, zijn de laatste veulens van de Queen. Dus iedereen wil met een beetje geld wil die paarden natuurlijk hebben. Dus het verdient natuurlijk ook wel lekker. En dan heb je er nog 37 staan.
In deze crisistijd.
Ja, zeker.
Ja.
En de Queen die fokte dat natuurlijk ook. En die deed mee aan de paardenraces. En daar stak ze ook veel eigen geld in. Maar het was ze verdienen er zelf ook heel veel van. Van de 37 paarden won er 36. En dat was in totaal bijna £600.000 hebben ze verdiend aan prijzengeld.
Nou, dat is best veel. Dus eigenlijk kun je, als je moet gokken op zo'n wedstrijd, gewoon altijd inzetten op het paard van de Queen. Want die wint dan meestal, toch?
Eigenlijk wel, ja.
Maar dus zie jij het meer als een verbloeming om geld te verdienen? Of echt als een gebaar van, ik wil echt afbouwen en ik geef om die dieren en ik geef andere mensen een kans om dan een paard van de Queen te kopen?
Ja, ik weet het eigenlijk niet. Want ik denk dat het voor de Queen zelf was het wel echt, ze vond het echt heel leuk. En ik denk dat Charles er zelf niet zo heel veel mee heeft. En dat hij daardoor zoiets heeft van, nou, laat ik er maar wat van minderen. En dan kan ik er ook nog wat aan bijverdienen. Misschien, ik weet het niet wat de gedachte erachter is.
Nou, we gaan het in ieder geval in de gaten houden.
Ja.
Ik ben wel dus benieuwd hoe het afloopt.
Mijn paardennieuws van deze week.
Ja, inderdaad. Wat dacht je zelf toen je dit nieuws las?
Ja, ik weet het niet. Het gaat dan weer overal rond en het wordt dan weer een heel groot ding. Het Koningshuis weer in het nieuws. Nou, weet je wel, het wordt een beetje opgehyped elke keer. Dus dat denk ik vooral.
Had ik nog even een vraagje, ik ben toch benieuwd. Hoeveel paarden had de Queen nou eigenlijk? 37, zei je? Ongeveer?
Ja, het waren, hij heeft er 37 actieve geërfd.
Ja.
En stonden, even denken, het staat er niet precies bij. Dus ik weet het niet, maar volgens mij heeft Charles er nu zelf 60. En zijn daarvan
60 paarden.
60 renpaarden en 38 fokmerries.
Maar zijn die paarden dan, ik weet niet of je dat zo weet hoor, maar zijn die dan gestationeerd op verschillende plekken of zo? Zijn die continu wel actief of blijven die gewoon bij dat paleis rondhangen? Of heb ik dan een verkeerd beeld hiervan?
Als een soort leger.
Ja, ze staan dus in een stoeterij en die heet de Royal Sandringham.
Oké. Ja, is dat eigenlijk in Nederland ook een ding, dat onze Willy ook wat paarden houdt?
Nee, ik denk dat hij een eigen brouwerij thuis heeft staan.
Ja. Die schiet ze af,
nee,
toch?
Nee, ja, ze zijn... Beatrix vond vroeger het paardrijden heel leuk. Volgens mij rijdt ze ook nog wel eens paard. En volgens mij heeft Amalia ook paarden, maar het is nooit... En er is ook nog een koninklijke stal. Volgens mij is het in Den Haag. Dus al, okay. Ik moet Macht even aankijken, maar volgens mij is het ergens in Den Haag. Maar
ja.
Nooit zo groot als dat dit is.
Ja, Max...
Nee, dat klopt.
Nee, dat is ook wel interessant om daar nog een keertje op in te zoomen. De dressuretijd. Ja, de volgende keer waarschijnlijk weer vanaf de live microfoon. Maar dit werkt eigenlijk ook prima.
Dit werkt ook prima, ja.
Maar houden we je lekker thuis.
Ja, live is wel leuk, toch?
Oh.
Nou,
ik hoor het wel weer hoor, jongens.
Hey, in ieder geval hartstikke bedankt voor je item weer deze week, Veronique.
Oké, nou, tot volgende week.
Yes, doei.
Okay,
doei.
Nou, prima toch? En nu is ze weg, nu hoort ze ons niet meer.
Nee, dan kunnen we tenminste zeggen wat we echt ervan vinden. Maar goed, wij gaan weer...
We gaan weer door.
Ja.
Want we hebben ook een gast deze week, Mike.
Ja.
En waarover dan niet?
Over marathonrennen. We hebben de gast hier in de studio, Mirthe Ketels. En die heeft afgelopen zondag de marathon van Amsterdam gerend. Welkom, Mirthe.
Ja, dankjewel.
Hoe voel je je ten eerste?
Nou, eigenlijk best wel goed, ja. Ja, het is nu 2 dagen geleden, dus best wel weer bijgekomen. En deze keer viel de spierpijn ook mee, dus nee, gaat wel goed.
Ja, en dan hebben we natuurlijk allemaal de prangende vraag van, wat was je tijd?
3:27.
Nou, dat is wel een applausje waard, toch?
Ja, dat is...
Dankjewel.
En dat was ook een persoonlijk record, als ik het goed heb begrepen, toch?
Ja, dat klopt. Ik denk dat dit nu marathon 7 was. En ik heb altijd wel als doel om dan iets sneller te rennen. Maar deze moest onder de 3:30, want dan kan je je kwalificeren voor de Boston Marathon. Dat is dan een kwalificatiemarathon, dus, maar ja, dat is gelukt. En normaal kan ik ongeveer een week niet meer lopen van de spierpijn. Maar ook dat viel nu al mee, dus nee, iets ging goed.
Ja, fijn. En dan, hoe gaat dat in zijn werk? Start je 's ochtends of loop je overdag of 's avonds? Of...
Nou ja, dat verschilt een beetje per marathon en per stad. Dit keer was het echt ontzettend vroeg, om 9:00 's ochtends en ook in Amsterdam. Dus nou, ik denk, volgens mij, ik had mijn wekker om 5:00 's ochtends of zo. Want ja, ik moest mijn startbewijs nog ophalen bij het depot. En dan moet je natuurlijk je tas nog ergens droppen en zo. Het is gigantisch druk, dus dan ga ik heel vroeg staken op. En dan eigenlijk meteen gewoon heel veel eten ook, broodjes en koolhydraten. Want het werkt dus heel goed om veel koolhydraten ook de dag van tevoren te eten. Want dat slaat dus op je spieren en dan kan je het ook langer volhouden. Maar in ieder geval dus in de ochtend ging ik daar naartoe. Nou, het was op zich best wel rustig uiteindelijk. Vrienden van mij rennen daar ook. Dus daar...
Dus eigenlijk begin je, wat je zegt, al een aantal dagen van tevoren koolhydraten eten. Dus eigenlijk begint zo'n marathon al een aantal dagen eerder.
Ja, sowieso. En mensen die echt heel erg mee bezig zijn of echt het zien als topsport, die drinken vaak ook een maand bijvoorbeeld niet. Nou moet ik zeggen, ik ben student, dus dat die regel, daar doe ik niet helemaal aan mee. Maar als je echt heel serieus bezig bent, dan ben jij eigenlijk maanden tot soms al wel een jaar bezig. Dan leef je naar marathon toe. Ja, ik doe het dan dus wel iets meer op de studentico-manier.
Ja, en ik heb ook begrepen, want we hebben elkaar wel vaker gesproken natuurlijk, dat jij om meerdere marathons dit jaar gerend hebt.
Ja, klopt. Maar normaal ren ik eigenlijk voor Kika. Dat is ook hoe ik ermee begonnen ben. Ik ren dus om geld in samen voor het Kinderkankerfonds. En dat doe ik 1 tot 2 keer per jaar. En dit zijn dan meer trainingslopen af en toe tussendoor gewoon.
Het is een marathon van Amsterdam is voor jou even een trainingsloop tussendoor.
Ja, want stel...
Dat hoor je ook niet elke dag.
Nee.
Ja, want stel ik doe het 1 keer per jaar, dan probeer ik altijd wat dingen tussendoor te doen. Om het een beetje op peil te houden. Ja, anders dan zou ik al snel denken van, oh, het is toch pas over een jaar, dus ik kan lekker... biertjes drinken, ik hoef niet zo te trainen. En als ik een beetje tussentijdse doelen heb, dan...
Ja, en hoe train je dan voor zo'n marathon?
Ja, precies. Hoe hou je die conditie goed? Kijk, ik hardloop ook een beetje, maar dat komt lang niet bij een marathon, zeg maar. Hoe hou je die conditie echt het hele jaar goed? Ook al hoef je dan niet per se elke maand zo'n marathon te doen.
Ja, ik doe heel afwisselend sporten. Dus je hebt echt dus ook weer bijvoorbeeld mensen die echt heel erg op schema trainen. Dus nou, soms altijd 70 tot 90 kilometer per week. Dat doe ik niet, omdat ja, het kost gewoon heel veel tijd. En het is ook best wel zwaar belastend voor je gewrichten. Dus ik probeer heel verschillende dingen te doen. Zoals ik ski er heel veel. Ik denk wel 3 keer per week. Ik ga naar het zwembad. Ik denk 1 keer per week.
Dus het idee om een marathon te kunnen rennen heeft niet zeer veel te maken met ik moet iedere dag gaan rennen. Dus er zitten meer factoren aan verbonden.
Ja, ja, iedereen traint wel heel erg anders. Dus dat verschilt ook per lichaam en wat je doel is. Alleen ja, voor mij ook omdat ik loop geen echt topsporttijden qua zeg maar onder de 3 uur voor nu. Dus dan probeer ik ook wel gewoon erop te focussen dat mijn lichaam ook gezond is als ik begin. Want ik heb wel eens inderdaad echt 6 dagen per week gerend. Maar ik denk na 3 maanden deed alles pijn in mijn knieën. En ja, voor mij werkt het heel goed om dus bijvoorbeeld 3 dagen in de week te rennen. En dan verder gewoon lekker naar de sportschool te gaan of dus te zwemmen of zo. Ja.
En voor mij als leek, bij welke tijd heb je het over echt topsport?
Ik denk ja, voor vrouwen is dat, want het verschilt 1/2 uur met mannen. Dus voor vrouwen is dat wel echt onder de 3 uur. Nou moet ik zeggen, dus onder de 3,5 is ook al wel een vorm van topsport. In de zin van, dan kun je dus kwalificeren voor bepaalde marathons. Maar als jij echt onder de 3 uur rent, dan sta je ook in het, ik weet eigenlijk niet hoe ze dat noemen, maar dan sta je in een speciale vak.
Voor de ranglijst.
Zo van ranglijst, ja. Wat wereldwijd wordt bij, zo'n soort van wereldranglijst.
Ja, volgens mij kom je dan en in die tijden en ben je dus ook een speciale loper. Dus nu, als ik 1 vak sneller zou lopen, dus onder de 3 uur, dan, dan ben je een speciaal genodigde gast ook echt.
Is dat nog ooit een doel van jou om onder de 3 uur te rennen? Of denk je van, nou, een paar minuutjes ervan af steeds, dat is voor mij al voldoende.
Nou ja, ik zou dat wel, denk ik, in een paar jaar ooit een keer willen doen. Maar moet ik zeggen, ik hou echt heel erg van een borreltje en een feestje hier en daar. Dus voor nu ben ik niet van plan om dat op te geven. Nee, ik ben ook nog student, dus ik geniet daar heel erg van. Maar ik denk misschien dadelijk inderdaad in 4 jaar of zo, als je een beetje het jonge leven uit begint te gaan, dan lijkt het me leuk om dat misschien voor een tijdje inderdaad wel wat serieuzer te gaan doen en dan te kijken of ik kom. Maar dan spreek ik wel echt over een paar jaar, ja.
Ja, want je doet niet alleen Nederland, hè, maar ook daarbuiten, toch?
Ja, ja, klopt inderdaad. Ik doe trailmarathons, bijvoorbeeld in Afrika heb ik gedaan, Jordanië, maar bijvoorbeeld ook stadsmarathon van Valencia en New York. Dus ik doe er wel echt wel heel erg veel mee, maar toch dat verschil van die 3 uur en die 3:30, dat is wel, dat lijkt heel weinig, maar dat is echt gigantisch. En dan moet je heel veel dingen voor gaan laten.
En dan als je dan zo'n marathon, je hebt je stapbewijs opgehaald en dan klinkt het startschot, dan begin je met lopen. Neem ons eens mee, hoe gaat dat dan in zijn werk? Volg je een ander groepje of en hoe werkt het met eten en drinken tussendoor?
Ja, nou, dat is wel een goeie. Ik vind dat echt een heel proces. Dus sowieso nu ik echt met de tijd in mijn hoofd loop, bijvoorbeeld de eerste keer dacht ik gewoon, oh, ik ga gewoon op gevoel en ik zie wel. En nu heb ik heel erg een doel gesteld voor mezelf. Maar je hebt ook goede en minder goede dagen. Dus dat merk je ook heel erg zodra je van start gaat. Ik ben heel zenuwachtig dus. En als het startschot gaat, dan begin ik eigenlijk ook met oortjes met muziek in, om een beetje mijn gedachten af te leiden. Eigenlijk elke 7 tot 8 kilometer is belangrijk om een jelly te nemen. En dat is een soort substantie van mineralen en vitamines en een soort suikerbommetje. En alles wat je nodig hebt eigenlijk om je lichaam bij te voeden. Want hoeveel jij ook dus de dagen van tevoren hebt gestapeld, dus die koolhydraten hebt gestapeld, op een gegeven moment raakt dat op. En als je dan niet bij eet, dan
gewoon bijtanken eigenlijk.
Ja.
En dan heb je die zelf bij je, of krijg je die in de kant toegereikt?
Nee, die heb ik zelf inderdaad mee. Dus ik kijk gewoon, ik heb ook een renhorloge aan. En per 7 kilometer, dus 7, 14, neem ik zo'n jelly. En tussendoor krijg je water en ook wel sportdrank. Dus dat. En qua beleving, ja, ik vind altijd de eerste.
Ja, hoe is het dan bijvoorbeeld om in al die verschillende steden te hebben gerend? Bereid je dan ook op een andere manier voor? Of?
Ik vind als ik zeg maar trailmarathons loop, dan
trailmarathons voor de luisteraars, dat zijn geen gewone marathons, maar dat zijn.
Oh ja, dat zijn marathons door bijvoorbeeld de bergen. Dan ga je over zand, dan loop je heel veel hoogtes, dus heuvels op of tussen door de bergen. Dan loop ik niet op tijd, maar dan loop ik gewoon lekker op een beetje gevoel en dan ga je, blijf je gewoon gaan. En stadsmarathons zijn vlak, dus dan loop je inderdaad meer op een tijdsidee. Dus daar bereid ik me anders op voor, dat ik toch iets meer naar de sportschool ga als ik trails loop. Om bijvoorbeeld ook trappen te trainen en bergwandelen. Dat eigenlijk.
Ja. Nou ben ik nog heel even benieuwd, hè? Want je hebt dus heel veel marathons al gerend eigenlijk. Is er nou een marathon waarvan je denkt van, nou, dat is een beetje het doel, daar wil ik heel graag nog een keer rennen?
Boston misschien, daar heb je je voor gekwalificeerd nu.
Ja. Ja, bijvoorbeeld.
Boston lijkt me wel heel gaaf, ook inderdaad juist omdat het een kwalificatiemarathon is. Maar uiteindelijk, ja, ik ben echt begonnen met hardlopen voor Kika. En ja, het maakt me eigenlijk niet echt uit. Ik vind alles gaaf, overal is een uitdaging. En dus bijvoorbeeld Boston lijkt me heel tof, maar er zijn zoveel gave marathons in Nederland en door de hele wereld. En ik ben er dus eigenlijk gewoon achter gekomen dat ik het ook heel leuk vind, het hardlopen. Maar waar het is, maakt me niet zo uit. Ik vind het gewoon heel leuk ook om het voor Kika te doen.
Nou, dat is in ieder geval een hele mooie boodschap. En wij als de sportieve zitter komen zeker een keer jou aanmoedigen bij een marathon. Als dat een beetje dicht in de buurt is, natuurlijk. en helemaal naar Afrika, dat is voor ons natuurlijk
een keer een aflevering van de sportieve zetel in Boston.
Leuk bedrijfsuitje.
Ja, ook leuk, ja.
Ja, across borders.
Ja,
cool.
Ja.
Bedrijfsuitje opkomen.
Maar succes verder met je verdere deelnames aan toekomstige marathons.
Ja, hartstikke bedankt.
Ja, leuk dat je vandaag even kwam vertellen en ook wat achtergrond geeft bij toch wel deze bijzondere sport of andere tak van sport. Ja, dan inderdaad gewoon voetballen of zo. Toch, Max?
Ja, nou ja, dit is natuurlijk, weet je, we hebben het natuurlijk heel vaak over voetbal hier. En als je dan even over hardlopen hoort en wat er allemaal bij komt kijken, dan is dat wel een keer leuk.
Ja, inderdaad. We gaan weer wat meer naar emotie, want dat hoort er ook altijd bij.
Luistert u naar wat ik deze week bespreek, want het is weer tijd voor de emotie van deze week.
Ja, de emotie van deze week, aangezien Launus er ook bij is vandaag. Wat betekent die rubriek nou ook alweer? Even kijken of je hem weet.
Nou, wat betekent die rubriek ook alweer? God jongens, jullie zijn
waarom heet die emotie?
De emotie. Nou, volgens mij omdat het natuurlijk, de emotie natuurlijk, er zit het emotie in. En jullie hebben zoveel emotie als jullie erover praten.
Nou, volgens mij begrijpt u het nog niet helemaal. Hij is natuurlijk een tijdje weg geweest. Maar de emotie van de week is dat bij sport komt natuurlijk altijd de emotie kijken. En in de Tweede Kamer kun je emotie indienen.
Precies.
Vandaar dat we op de naam emotie van de week zijn gekomen.
Ja. En deze week bespreken we eigenlijk een vrij letterlijke motie die ook echt is ingediend. Namelijk over een paar jaar geleden volgens mij, of onlangs nog. In de vorige Tweede Kamer in ieder geval is een motie ingediend van, nou, het WK van Qatar komt eraan, niet al te gezellige voorbereidingen qua slavernij en doden en stadions. Dus heeft de Tweede Kamer toen een motie aangenomen, ook met steun van D66 en de ChristenUnie, om geen regeringsdelegatie, inclusief de koning, naar Qatar af te sturen.
Die motie was trouwens ook aangenomen.
Ja,
van de tijd.
Ja, zeker. En nou, komt vandaag dat we het opnemen woensdag, dus dat is als je het luistert vast ook nog wel in het nieuws. Gaat de regering waarschijnlijk met een aantal ministers toch, en waarschijnlijk ook Willem-Alexander, de koning, naar Qatar deze november. Meerdere speelrondes gaan ze bekijken. Dus dat zorgt weer voor wat ophef in de politiek.
En ik lees net een van de eerste reacties van Mark Rutte is. En ik citeer Mark Rutte even.
Weer een typische Mark Rutte uit.
Wij juichen voor het elftal en niet voor de tribunes, heeft hij tegenover de camera's van SBS6, NOS en BNR gezegd.
En dan heeft hij het zeker over hoe die tribunes zijn gebouwd. En
ja. Nou ja, we juichen voor de elftal, niet voor de tribunes. Maar dan, is mijn vraag van, wat is dat dan mis met die tribunes?
Nou, plus het feit dat mensen die tribunes hebben gebouwd of een deel daarvan, die kunnen niet meer juichen. Dus
we hebben het hier vaker over gehad. Ik vind het eigenlijk een schande.
Ja, het is echt ongelooflijk. Het is echt weer typisch gewoon, kijk, zo, een perfect voorbeeld van zo haal je gewoon het vertrouwen in de politiek. Haal je gewoon bij mensen naar beneden. Want die denken van, nou, in Nederland hebben we het heel goed voor elkaar met mensenrechten. Dat doe je gewoon niet, weet je wel. Naar zo'n land waar ze je gewoon aan hijskranen ophangen als je iets vrouwenrechten.
Ja, misschien even een meer te vragen. Jij loopt natuurlijk ook over de hele wereld. En zou jij in een land wat de rechten zo schendt gaan lopen?
Nee, absoluut niet. Nee, net zoals dit, er zijn gewoon dingen die te ver gaan. Dan vraag ik me ook echt af van waarom zou je dit doen? Wat is de reden hiervoor? Is meer, het lijkt bijna gewoon een beetje ook een soort eigen plezier ding of zo.
Ja, het zit een beetje uit alsof een snoepreisje aan.
Ja, weten jullie, heb je het gelezen? Want,
ik heb de reactie van Wopke Hoekstra, die gaat daar zeg maar over de buitenlandse zaken. En die zei het is om... hij zegt wel dat het een lastig besluit was, maar het is om de duurzame banden...
Die we met Qatar hebben.
Voor de toekomst met Qatar te
verbeteren. Want ook de toekomst kunnen we natuurlijk waarschijnlijk gas van Qatar krijgen, vloeibaar gas.
Nou, daar gaat het om, ja.
En ze hebben natuurlijk ook geholpen met het evacueren van de Afghanen. Want die zijn vanuit Afghanistan naar Qatar vervlogen en vervolgens naar Nederland. Dus ze hebben nog wel iets van ons te goed, natuurlijk. Maar ja, lijkt me dat je dat gas ook in een ander land kan halen dan Qatar.
Ja, dat is dus het lastige, want ze willen inderdaad die relatie niet op het spel zetten. Ik zou natuurlijk aan de ene kant ook denken, goh, belachelijk, waar zijn we met z'n allen mee bezig hier? Aan de andere kant leggen ze het inderdaad zo uit, hè, met Rusland nu dat gezeur allemaal. Ja, het is een heel lastige beslissing. Ik begrijp ook niet inderdaad waarom ze het nou zo dan ook weer uitleggen, want ja, weet je, zo'n tweet die Rutte nou weer plaatst.
Nee, en kijk, als de motie is aangenomen, In de Tweede Kamer. En volgens mij is het grootste gedeelte van het land er ook mee eens dat we dan niet naartoe moeten gaan.
Ja.
We gaan alsnog. Wat houdt democratie nog in Nederland?
Nou ja, en twee regeringspartijen, dus D66 en de ChristenUnie, die komen dan nu ook daarna met een reactie van dat ze het eigenlijk onbegrijpelijk vinden. Maar ik denk dan van, nou, volgens mij maak je best wel een groot onderdeel uit van de regering. Dus ja, het is dan niet jouw minister, maar hoe komt dat... Hoe kan dat dan zeg maar gebeuren, Max? Breng jij er iets luchtigs in?
Iets luchtigs? Nou ja, ik maak me er niet heel erg druk om.
Nee?
Nee, als je de reden weet nu, hè, we hebben Qatar misschien wel nodig in de toekomst. Ja, als je die brug ook wil verbranden.
Qatar nodig in de toekomst. Dat is een heel klein staatje, ergens in de golf heel ver weg.
Ja, maar ze hebben wel gas.
Ja, maar er zijn ook meerdere landen die gas hebben, toch? En of dan koopt Amerika via Qatar in en dan kopen wij het weer van de Amerikanen.
Ja, maar dat is lood om uit te ijzen.
Maar dan kun je natuurlijk gewoon Qatar wel buitensluiten. Je moet gewoon een gezamenlijk statement ook maken.
Ja, maar misschien maken ze dan ook wel een statement. Weet je, de koning kan daar wel heen gaan en onze normen en waarden daar representeren.
Ja, denk je dat de koning dat durft?
Met een biertje in zijn hand.
Ja, er zijn ook andere manieren om het gesprek aan te gaan over inderdaad gas. Maar de aanwezigheid bij een voetbalwedstrijd, is dat dan echt een manier om de banden rondom dat soort afspraken?
Nee, doe dat dan tijdens een staatsbezoek. En niet via een voetbalevenement.
Ja,
dan wordt voetbal weer het slachtoffer van,
sport
van politiek.
Ook, sport is natuurlijk, wordt als iets heel vrolijk gezien. En oh, kijk, wat een gaaf evenement dat land neerzet. En dan ga jij daar je belangrijkste persoon naartoe sturen.
Ja.
Ja,
ja maar ja.
Jongens, het is een beetje 4-1.
Ja, maar dat is wel vaker. Dat ben ik wel gewend hier.
Nee. Maar
gaan jullie bijvoorbeeld naar het voetbal kijken straks?
Ja,
dat tuurlijk. Is ook al een dingetje waar mensen mee zitten.
Nou ja, ik ga wel kijken.
Maar doe dat dan ook niet. Ja, zet dan je tv uit, ga lekker naar Teletubbies kijken.
Maar voetbal... Kijk, ja, maar... Dat toernooi, dat is daar door corruptie gekomen. Die voetballers gaan daar naartoe om te voetballen. Want anders worden ze uitgesloten van de Wereldvoetbalbond. En die jongens wat daar gaan voetballen, die kunnen er ook niet veel in doen. Het enige wat zij kunnen doen is een statement maken uit zichzelf of vanuit het team. Dus daarna kijken of het echt daar bezoeken, dat is, vind ik wel twee verschillende dingen.
Ja. Nou, dat vind ik niet. Weet je, de koning gaat voor Nederland daarheen. Die gaat daar als ons land representeren samen met het team.
Laurens zit op zijn puntje van de stoel.
Wacht maar even.
Nee, je kan zeker wachten.
Nee, ga je gang, Laurens.
Nee, want ik denk ook dat de koning daar met alle beste intenties naartoe zal gaan. Maar waar ik met name heel veel moeite mee heb, is dat ze dus... Hè, iedereen weet ondertussen dat eigenlijk het overgrote deel tegen is om hier dan met de Nederlandse delegatie naartoe te gaan. Nou oké, dat is een gegeven nu. Ook in de overheid. Hè, ik lees net weer reactie, de Tweede Kamer is ook boos over het algemeen. Maar als er dan inderdaad een reden is waarom je echt zou zeggen, goh, wij moeten daarheen. Leg dat dan goed uit. Want ik vind nu dat het zo'n half verhaal is. Ja, ook nog de oorlog inderdaad met energie. En we willen ook een constructieve relatie.
Ja, kom dan met een duidelijk verhaal.
Ja, precies. Want dan kun je het misschien nog begrijpen.
Maar ze draaien al weken om de pot heen.
Ja, ik denk ook dat dat het probleem is bij de meeste mensen. Dat ze eerst zeggen, we gaan niet. En dan gaan we wel.
En jongens, stel je voor, we hadden nog een referendum. Hè? Wat zouden we ervan vinden als ze hierover een referendum hadden gedaan.
Ja, ze zeggen natuurlijk altijd sport en politiek gaan niet samen, maar daar kunnen we wel een beetje...
Ja, die tijd is voorbij, dat niet meer samen gaat.
Die tijd.
Waar ik benieuwd naar ben, kijk, om het wat luchtiger te maken, wat zou Louis van Gaal ervan vinden? Want dan is het natuurlijk niet meer de enige koning die daar rondloopt.
Oei. Nee, inderdaad, dan heeft hij concurrentie.
Nee, ik zei het niet uit dat Louis van Gaal gewoon naar huis gaat dan.
Ja, ja, dat is wel nee, hier Willem-Alexander, je hebt het team en bekijk het maar lekker.
That's not a cookie, zegt hij
dan. Ja, goed, maar we houden het in ieder geval ook hier
in de gaten. Ja, Qatar is een vaste waarde in de podcast.
Ja.
En ja, we praten nog even ongegeneerd verder in.
We spelen nog even verder in de blessuretijd.
Ja, om nog even in Qatar te blijven en met voetbal nog even kort op terug te komen. Pogba is nog altijd een vraagteken voor het WK in Qatar. Zijn deelname van het Franse elftal staat nog altijd onder druk, omdat hij nog geplaceerd is en is een afwachten of hij op tijd fit is.
Ja.
Voor de Franse speler Kanté en de Portugese speler Jota van Liverpool kan dat definitief in streep worden gezet door voor het WK. Dat is wel een aanlating, want dat zijn Max toch wel best goede spelers. Kanté en Jota.
Zeker. Nou heeft Frankrijk heel veel goede spelers. Ja. Dus die komen daar wel onderuit. En Portugal heeft eigenlijk ook een heel goed team. Dus ze vinden het jammer, maar ik denk niet dat ze er wakker over liggen. Ik denk dat wij grote problemen hebben als bij ons twee geblesseerd raken.
Ja, en dan zijn er nog een aantal mensen geblesseerd bij ons, hè?
Nou ja, Frenkie is weer terug natuurlijk.
Ja, Memphis is nog...
Alleen Memphis, dat wordt weer een race.
Ja, de Pai moeten we zeggen, hè?
Nee, Memphis. Juist Memphis.
Of Memphis. De Pai wil niet meer. Ja, ik zit daar altijd mee in de wacht.
Nou ja, Memphis, die hoort waarschijnlijk wel weer op tijd fit, maar hij heeft geen wedstrijdritme. Dat krijg je dan.
Nee, maar dat is sowieso niet, want zoveel speelt hij nou ook niet.
Dat klopt ook weer. Maar die 10 minuten die hij dan kreeg, die had hij dan tenminste.
Ja.
Ja. Ja, en ik lees ook nog dat de sportwereld in zijn algemeen op een oplossing zoekt of een uniforme aanpak voor grensoverschrijdend gedrag. Want dat zien we natuurlijk ook steeds vaker voorbij komen. Kijk, Mark Overmars is ook weer gezellig aan de slag, maar dat waait ook zomaar over. En ook in de turnwereld bijvoorbeeld wat berichten van sporters
die over, verkeerd behandeld waren. Grensoverschrijdend gedrag gesproken. De manager Brakke van de vrouwenploeg. Dolcini van Eijk, dat is een vrouwenploeg in het vrouwenwielrennen. Die man is vorig jaar veroordeeld voor 3 jaar schorsing bij de wielerbond UCI om wegens grensoverschrijdend gedrag. En die heeft zich deze week van het leven beroofd daar tot gevolg. Daar moet inderdaad wel zeker wel wat aan gedaan worden, vind ik.
Dat zijn heftige dingen. Ik kijk naar de tijd en ons voornemen van vorige week om dit seizoen wat korter te maken. Dat is deze week niet helemaal opgegaan. Maar
ja, we hadden natuurlijk een overvol programma.
We zijn flink bezig, maar we willen natuurlijk nog even weten. Ik zie hier ook nog trouwens iets. Ik weet niet wat het is. Ik zie hier iets staan over kastanjes zoeken.
Kastanjes zoeken?
Dat
ja,
daar een sport
dat is
een
waar. We moeten een oproep doen aan de mensen thuis. Voor de herfst en de winter.
Ik ben heel benieuwd.
Want steeds meer mensen zitten natuurlijk met de energiecrisis en boodschappen worden duurder. Maar het schijnt dat heel veel mensen nu in de bossen tamme kastanjes en paddenstoelen en weet ik wat allemaal massaal uit de bossen zijn halen om thuis te eten. Want dat is natuurlijk gratis eten. Maar dat leidt wel de natuur onder.
Serieus?
Ja, en alle dieren die krijgen dan steeds minder eten binnen. En dan is maar de vraag dadelijk als alles weg is van hoeveel dieren overleven de winter.
Dan worden we echt weer een beetje jagers en verzamelaars. Zeg maar.
Ja, daar lijkt het wel op, ja.
Ja, bijzonder.
Dus mensen, u mag naar het bos gaan, een handje vol tamme kastanjes, maar geen boodschappentas vol.
Ja, Max, hoe is het eigenlijk met je voetbalteam, tot slot?
Ja, nou, die hebben weer gewonnen. Ik was er alleen weer niet bij.
Nou, maar
hoe kan dat nou weer, Max?
Nee, nou ja, dat zal ik even...
Sinds dat wij dit hier een wekelijks iets hebben gemaakt, durf jij je niet meer te vertonen daar op de velden van Den Haag?
Nee, ja, ze zijn binnen en dan kom ik niet meer.
Nee, wat
hebben
zo
me blijkbaar
team,
niet meer nodig, nee. Dus nee, ik ging donderdag, ben ik uit geweest hier in Utrecht. De mensen die wel eens in Utrecht uitgaan, die kennen misschien ook wel de vrienden. Nou, de vrienden is zo druk, dan voel je een beetje als een sardientje in een blik.
Ja.
En daar gaan nog wel eens bacteriën rond.
Oh ja, joh. Dus ben jij een beetje bezig?
Nou helpt het ook niet als je je tong overal insteekt. Maar dat is een ander verhaal. Daar gaat het niet over.
De opname loopt nog.
Dat is een aparte podcast.
Daar hebben we het een andere keer over.
Maar dus jij was dus ziek.
Dus ik lang verhaal kort. Ik werd dit weekend wakker met een klein verkoudheidje. Dus ik denk, nou ja, moet ik dan in de kou op dat veld gaan staan?
Ja, want het is koud hè nu.
Het is fris. Nou, het was zondag nog best wel lekker weer. Maar dan wil iedereen natuurlijk weten de eindstand.
Ja, hebben jullie gewonnen?
Ze hebben 5-4 gewonnen.
Kijk, 5-4.
En komend weekend wel?
Nee, komend weekend hebben we geen wedstrijd.
Zij als vakantie, denk ik. Hè?
Ja, dan is er geen...
Goed.
Nou.
En ja, internationaal... Ja. Nou maar.
Internationale ambities. Mike, zijn we de volgende week weer? Dat is nog even de vraag.
Dat is nog even de vraag. Wij hopen natuurlijk van wel. Wij gaan even checken of het huurgebouw ook open is. Want wij nemen vanuit school op natuurlijk. We doen allemaal de school voor journalistiek. En we gaan kijken of we de studio kunnen overnemen voor nu.
Maar als mensen updates willen, waar kunnen ze ons dan volgen?
Op Instagram en kun je ons volgen.
Instagram,
ja. Oh, ja, kom uit Limburg. Ja, ja, je moet er toch nog even erin gooien.
Ja, die miste ik deze week.
Lekker. De Sportieve Zetel, allemaal volgen op Instagram. En je kunt ons natuurlijk ook beluisteren op alle streamingsdiensten zoals
alle
Spotify.
Streamingsdiensten. Ja, yes. Zeker. Tot de volgende keer, Maria.
De Sportieve Zetel.